Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden. De collecte tijdens deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 8 maart, de derde Leidenszondag, hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur. Dominee J.A. J. Pater uit Noordwijk in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt ook dominee Pater voor te gaan en dat in de Westerkerk. Woensdagmiddag 4 maart is er weer kinderclub van 3 tot half 5. Van 2 tot half 4. En jullie zijn allemaal van harte welkom. Vanaf 4 jaar en neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Beste jongeren, 15 min, graag willen we jullie uitnodigen voor aanstaande vrijdag 6 maart om 6:30 in de unit bij de Westerkerk. En de opgave van de gemeenteavond van 13 maand kan nog tot dinsdag 3 maart. Dit alles zou de heren wil en wij leven en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 82, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we zetten deze eredienst met elkaar voort door te gaan te zingen uit Psalm 118... En daarvan het eerste vers, laat ieder zeer een goedheid loven. En ook vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Deze tekst komt ook terug in de schriftlezing. Ter voorbereiding zingen we Psalm 118, vers 1 en 13. Psalm 118, vers 1 en 13. Gemeente, ook vanavond doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En als antwoord erop gaan we met elkaar zingen uit Psalm 91, het tweede vers. Als antwoord op de geloofsbelijdenis Psalm 91, vers 2. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen met elkaar bidden om de opening van Gods woord. Heilige en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Heere, wat een heerlijke woorden mochten we zojuist op de lippen nemen. Dat u het bent die ons in lijfs en in zielsgevaar met uw vleugelen wilt dekken. Heere, wat een wonder van genade dat u dat in uw woord laat optekenen in Psalm 91 en dat u dat ook in uw woord laat optekenen in Lucas 13. Waar u het zegt tegen Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je onder mijn vleugels bijeen willen vergaderen. Heere God, want als we zien wie wij voor u zijn, wat zullen we dan anders dan ons in het stof neerbuigen? Want we zijn het niet waard om door uw vleugels bedekt te worden. En we zijn het niet waard om in lijfs en in zielsgevaar door u beschermd te worden. Heere, wat zullen we dan anders dan uw naam loven en danken? En daarom zongen we het ook zo heerlijk aan het begin van de dienst, dat u te loven bent, dat Israël u moet loven. Heer, want wat hebben we toch een stof tot loven? Omdat u allereerst een heilige God bent, een God zo anders. Zo anders als wij mensen. Wij mensen zetten steeds onze voeten op een ander pad, op een ander spoor. Maar u bent zo heilig. U laat niet varen wat uw hand begon. De weg waar u bent opgestapt, die maakt u ook af. Heer, en we zullen u loven, omdat alles wat u ooit beval vaststaat. Dat u het hebt vast willen maken in uw woord. Dat Jezus naar Jeruzalem moest gaan. om te lijden en te sterven voor zijn kerk. En wij danken u dat u Jezus door uw woord zo dicht bij ons brengt elke zondag. Dat u ons iets wil laten proeven van de rijke genade die te vinden is in de Zoon van uw liefde. Heere, wat zullen we dan anders deze avond dan te beginnen te loven en te danken. En dan beseffen we ons, onze dank schiet altijd tekort. Ons loven is altijd te weinig. Heere, daar hebben we straks de eeuwigheid voor nodig om u te loven en te danken. Maar we bidden u ook vanavond. En we bidden u allereerst of u wilt komen met uw Heilige Geest. Heer, en of u licht wilt maken door uw geest. Want in onszelf is het donker. In ons verstand is het donker als we uw woord lezen, als we het horen. Maar Heer, kom dan met uw Heilige Geest en als u het licht maakt, dan zullen we helderder zien dan ooit. En dan zullen we meer kunnen proeven van die diepte van het evangelie dan ooit. En daarom bidden wij u, wilt u komen met uw geest in dit kerkgebouw en wilt u geven, wanneer wij uw woord open doen, dat de letters, die levende letters zijn, ook werkelijk levende letters in ons leven worden. Maak ons hart daar maar voor bereid. Breek het dan maar open voor uw woord. Heere, want u weet het. Van onszelf, van nature, zit het helemaal dicht voor u en uw woord. En we bidden u ook vanavond, ontdek ons dan maar aan wie we zijn. Wie we zijn voor u. Dat we geen haar beter zijn dan de Farizeeën. Dat we geen haar beter zijn dan de inwoners van Jeruzalem. Dat we geen haar beter zijn dan de mensen die nu in het café zitten. Heer, en laat ons dan maar zien wie wij zijn, zondaren voor u. Maar laat ons bovenal zien wie u voor ons wilt zijn. Heer, want daar draait het toch om in de kerkdienst. Dat wij met al onze zonden en ons zuchten naar Jezus leren vluchten. Heer, wilt u dat werken in ons hart? En maak dat wij de toevlucht gaan zoeken onder uw vleugels. Heer, die vleugels die ons beschermen van de toorn van de Heere God. Geef dat het daarop vanavond mag uitdraaien. Dat we met elkaar toevlucht nemen. Vluchten vertrekken naar Jezus toe. Heer, dat bidden wij ook voor hen die elders met ons verbonden zijn. U weet waar ze zijn, misschien is het thuis, omdat ze hier niet konden komen. Misschien is het in het verzorgingstehuis, omdat we op leeftijd zijn geraakt. Misschien is het zelfs in het ziekenhuis, u weet het. En u weet ook wat een ieder van ons nodig heeft, hier in de kerk of de thuisgemeente. En dan bidden we u maar heel eenvoudig, wilt u langsgaan op de plaatsen waar u nodig bent. En wilt u een vermaning geven die vermaand moet worden? Wilt u vertroosting geven die vertroost moet worden? En wilt u bemoediging geven die bemoedigd moet worden? Heer, en u weet wie. Ga dan daar op bezoek. En ga ook daar met uw Heilige Geest het woord in de harten werken. Dat het als het ware tot op de bodem van het hart mag zakken. En dat het fundament mag krijgen. En dat het nooit meer vergaat. Het eeuwige woord dat nooit meer vergaat. Heere, werk dat in ons aller hart, hier in de kerk en ook thuis. Wij bidden nu ook voor hen die een taak hebben in deze dienst. De ouderlingen, de diakenen, de koster, de organist, wie dan ook. Heere, zegen hen in alles wat ze te doen staat. En zo bidden wij u. Laat deze dienst uitlopen op een eredienst. Dat het werkelijk een eredienst aan u mag zijn. Dat we het als het ware zullen uitzingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heer, laat het daarop uitlopen, op uw eer, op uw glorie en op uw heerlijkheid. Wilt u de Satan uit ons midden wegdoen, de trouwste kerkganger. Heer, zet hem buiten de deur. En wij bidden u, neem deze dienst in uw hand en zegen het. Zo vragen wij dit u, in de vergeving van al onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van de Heere God openen. En dat doen we in Lucas 13. En we lezen met elkaar vanaf vers 22 tot het einde van het hoofdstuk, vers 35. Lucas 13, vers 22 tot en met 35. Daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zij zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur gesloten zal hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. En daar zullen komen van oost en westen en van noorden en zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Ten dien dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen, gaat heen en zeg tot die vos, zie, ik werp duivelen uit en maak gezond. Heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die uw profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert. En gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt uw lieden woest gelaten. En voorwaar zeg ik u dat gij mij niet zien zult, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Tot zover de lezing uit God heilig woord. Met de hulp van de Heere hopen wij vanavond stil te staan in het bijzonder bij Lucas 13, vers 31 tot en met 34. Vers 31 tot en met 34 en ja, de spits van de prediking die zal liggen in vers 34. En ik zal hem u nog een keer voorlezen, daar komt het woord van de Heere tot ons. Daar staat, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die uw profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij hebt niet gewild. Hierbij hebben we de volgende drie kerngedachten. Allereerst een harde boodschap van Herodes, dat zijn de versen 31 tot en met 33. Een harde boodschap van Herodes, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte, dat is het harde hart van Jeruzalem, vers 34. En de laatste gedachte, dat is ook te vinden in vers 34. Het liefdevolle hart van de Heer Jezus. Dus de eerste gedachte, een harde boodschap van Herodes. De tweede gedachte, het harde hart van Jeruzalem. En de laatste gedachte, het liefdevolle hart van Jezus. Gemeente, ter voorbereiding op de preek gaan we met elkaar zingen uit Psalm 2. En dan zingen we de versen 1, wat drift beheerst het woedend heidendom, en vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 1 en 4, ter voorbereiding op de preek.
Thank you.
Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 68, vers 10. Na de preek 68, vers 10. Jongens en meisjes, ik wilde de preek maar eens beginnen om jullie eens een vraag te stellen. En de vraag is, wie van jullie heeft er wel eens een hele vervelende klasgenoot gehad? Je weet wel, zo'n klasgenoot is altijd druk. Die is altijd een beetje aan het plagen, altijd zorgt hij voor een beetje onrust. En hij stookt het vuurtje wat op. Nou, misschien heb je nu wel iemand in gedachten waarvan zegt, ja, Henry of Sarah, ik zou het niet erg vinden als die persoon niet meer in mijn klas zat. Als je het aan mij zou vragen, die ben ik liever kwijt dan rijk. En als je ouder bent, een vervelende collega op kantoor, die zich overal mee bemoeit, jou op de vingers kijkt, je werk constant in de gaten houdt, je verbetert. Maar dan kun je wel eens denken, ik hoop dat hij of zij snel vertrekt. Die ben ik liever kwijt dan rijk. Herkenbaar. Nou, in de tekst komen wij ook iemand tegen. En eigenlijk moet je zeggen, we komen meerdere iemanden tegen, meerdere personen tegen, hè, die ook iemand liever kwijt dan rijk zijn. Die Jezus liever kwijt dan rijk zijn. Leest u maar mee, vers 31. Het ten dienzelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem, ga weg van hier en vertrek van hier. Nou, fariseeërs, dat weet je wel, ook jullie jongens en meisjes. Een fariseeër samen met de Sadduceeën, het vrome volk, de vrome leiders van Jezus' tijd waren dat. Wetsgeleerden, goed belezen, wisten overal wel een antwoord op te geven, kenden de Torah en Gods vijf boeken op hun duimpje. Je zou zeggen, nou, een beetje het niveau van een goede dominee en een degelijke ouderling. Nou, en dat die fariseeën bijzondere mensen waren, dat zit hem alleen al in de naam. Hè, want fariseer, dat betekent zij die apart zijn gezet. Apart gezet op een speciale plek in het religieuze, maar ja, daardoor ook in het maatschappelijke leven. Maar goed, meestal als de Heer Jezus spreekt over die fariseeën, of hij spreekt met fariseeën, dan moet je eerlijk zijn, die fariseeërs, die komen er niet zo best van af bij de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen, de toon die is negatief. Negatief. Maar deze fariseeërs, die komen met een heldere boodschap voor de Heere Jezus. En ze zeggen, ga weg, vertrek van hier, want Herodes wil je doden. Dan denk je op het eerste gezicht best aardig van die fariseeërs. Dat zijn de slechtste niet. Immers, ze waarschuwen Jezus voor Herodes' verschrikkelijke plan. Jezus, ga weg, vertrek van hier. Ze geven hem twee opdrachten. Ga weg en vertrek. Maar gemeente, als ze toch eens wisten, hè? Wie ze daar voor zich hadden, die fariseeërs. Als ze daadwerkelijk eens wisten wie ze voor zich hadden. De zoon van de Almachtige. Hij die van zichzelf zegt, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En van wie geldt hij? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als ze eens wisten wie ze voor zich hadden. Nou, en deze Jezus, die geeft ze de opdracht, ga weg en vertrek van hier. Er staat, ga weg. En in het Grieks, in het klassieke Grieks, daar zit hier ook een juridische smaak aan dat woord. Dat draagt als het ware een juridische smaak met zich mee. Als er een misdaad was begaan, dan werd er in die tijd wel eens tegen een persoon gezegd: nou, ga nou weg. Vlucht. Want op die manier ontloop je je strafproces. En als je je strafproces ontloopt, dan ga je vrij uit, dan ontloop je je straf. En dat komt toen nog, nu ben je er zo bij door het internet en door allerlei diensten. Maar toen, ga weg en vertrek van hier. Om je straf te ontlopen. Nou, je zou kunnen zeggen, op die manier spreken die farizeeërs de Heer Jezus aan. En ze zeggen, ga weg uit de landstreek, verlaat het land. Heel duidelijk, ga weg en vertrek. En dan zou je de vraag kunnen stellen, waarom moet Jezus dan vluchten? En ze geven een kort antwoord. Want Herodes wil je doden. En dan moeten we even opletten. Dit is niet de Herodes van de kindermoord te Bethlehem. Een andere Herodes. Maar goed, dat laat ik even liggen. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd, misschien net tijdens het lezen, hè? Dat kan, misschien heeft u zich het wel afgevraagd. Hoe weten die farizeeërs dat eigenlijk? Hoe weten ze dat? Dat Herodes Jezus wil doden. Want ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn goed bedoelende farizeeërs. Ze willen Jezus beschermen. Maar aan de andere kant zou het ook een plan kunnen zijn. Dat het ze wel goed uitkomt, een plan van Herodes en van de farizeeën. En we weten, dat waren niet de beste vrienden, maar een plan om gezamenlijk de vijand uit de weg te ruimen. Want van Herodes weten we, het was niet alleen een vredeheerser. De geschiedenisboeken die zeggen, het was ook nog een bijzonder gestructureerde heerser. Hield niet van onrust. Niet van oproer in zijn rijk, in zijn land. En deze Jezus, dat is dan een gevaar. Potentiële onrust, want ja, Jezus die heeft toch een groot gedeelte van het volk wel achter zich. En dat geldt ook voor de farizeeën, ze hielden niet van onrust. Dan misschien niet maatschappelijk, maar religieus. Hè? Geen religieuze onrust. Het liefst alles bij het oude. Hield hem vast aan tradities, de inzettingen van de vaderen. En in onze kring zou je misschien zeggen, nou, dat staat tenminste nog ergens voor. Die nemen het nog ernstig. Maar ach, de Heer Jezus die laat telkens weer zien, hè, die farizeeën, het zijn glanzende graven aan de buitenkant, maar binnenin is het dor en doods. Ga weg en vertrek van hier. Je zou haar zeggen, nou, dat zijn twee vliegen in één klap. Goed voor Herodes, goed voor de farizeeërs. En overigens, het is ook helemaal naar de schrift. Helemaal naar de schrift. Als je bijvoorbeeld Psalm 2 vers 2, daarom zongen we het ook, dat de koningen van de aarde zich opstellen tegen de gezalfde van de Heere God. Twee vliegen in één klap. Maar weet je wat nu zo heerlijk is? Het antwoord van de heiland. Hij zegt, ga heen en zeg tegen die vos, zie, ik werp duivelen uit, ik maak gezond en heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Ga terug naar die vos. Daar wordt Herodes mee bedoeld. Waarom? Nou, allereerst vanwege zijn sluwheid. Er zijn bewegen in het donker. Er zijn listen als vos. Een geboren bedrieger zou je zeggen. Om Jezus te willen doden. En Jezus zegt, ga maar terug naar die vos. En vertel hem dat ik demonen uitdrijf. Dat ik zieken genees. En dat mijn taak er nog niet op zit. En ten derde dagen word ik voleindigd. Dat wil eigenlijk zeggen, over 3 dagen zit mijn taak er pas op. En dan zult u misschien de vraag stellen, maar was Jezus dan met 3 dagen klaar met zijn rondwandeling hier op aarde? Was de Heer Jezus met 3 dagen aan het kruis, aan Golgotha gehangen? Maar dan moet je toch zeggen, nee, dit is eerder figuurlijk bedoeld. De Heer die zegt hier, mijn taak is nog niet klaar. Het is alsof de Heer Jezus zegt tegen Herodes, Herodes beste man, vluchten. Niets ervan. Weggaan. Niets ervan. Want ik zet alleen mijn treden op de weg die mijn Vader voor mij bereid heeft. Van die weg, waar leidt die weg heen? Naar Jeruzalem. Het eerste vers wat we lazen, vers 22. Hij had zich gesteld, hij ging op weg naar Jeruzalem. En we weten allemaal wat hij daar ging doen in Jeruzalem. Maar Jezus zegt als het ware tegen Herodes van die weg. Daar brengt geen fariseer meer af. Van die weg, daar brengt geen Herodes meer af. Van die weg, daar brengt geen koning dan ook me af. Nee, de duivel in eigen persoon, die kan mij niet verhinderen dat ik die weg naar Jeruzalem moet gaan en die weg door Jeruzalem moet gaan. Want ik zal voleinden, zegt de Heer Jezus ergens anders, het werk dat mijn Vader mij gegeven heeft. Hem te gaan lijden en te gaan sterven aan Golgotha's kruis. Calvijn die zegt hierover, er is geen wapen ooit geproduceerd die Jezus kan doden totdat de taak van zijn hemelse Vader volbracht is. Ik zal naar Jeruzalem gaan en ik zal te Jeruzalem lijden en gaan sterven. De Heer die gaat aan zijn leven stellen als een losprijs, als een rantsoen voor velen. En daar brengt niemand hem van af. Gemeente, dat is toch in deze lijdenstijd ook een enorme troost, toch? Dat het heilsplan van de Heere vast ligt. In Gods onwrikbare handen. En in zijn eeuwige raad. Daar brengt niemand hem van af. Ook vandaag nog. Als je een kind van de Heere bent, dat verwondert je dan toch als je dit hoort. En dat Jezus Christus u, hier in Friezeveen, in de kerk, eeuwen later geboren, 20 eeuwen later geboren, u had hij op het oog, toen hij het zei, ik moet gaan lijden en sterven in Jeruzalem. Moest op je in laten werken, voor u een zondaar hier in Friezeveen. Moet Jezus naar Jeruzalem gaan. En niets, maar dan ook niets, houdt hem tegen. Want hij heeft 1 ding voor ogen. 1 ding heeft de Heere dan voor ogen. Uw zaligheid en uw behoud. En zijn lijdensweg die hij gaat lopen en al begonnen was te lopen. Die gaat hij om u die loopt. Op een doodlopende weg, en dat is letterlijk een doodlopende weg, te brengen op de weg naar het eeuwige leven. Een harde boodschap van Herodes, dat brengt ons bij het tweede van de preek, het hart van Jeruzalem. Want gemeente, de heiland die verlegt als het ware zijn aandacht in vers 34. Om het modern te zeggen, hij verlegt zijn focus naar Jeruzalem. En voor de oplettende lezer, misschien is het je wel opgevallen, Jezus die spreekt in dit vers in de eerste persoon. Je kunt het nu ook zien. En dan zou je kunnen afvragen, waar zien we dat nog meer? in de Bijbel, die eerste persoon. Nou, natuurlijk op heel veel plekken, maar in het bijzonder bij de profeten, die spreken ook vaak in de eerste persoon. Jezus die spreekt hier in vers 34 als profeet. Hij spreekt over de schuld van het volk. En hij spreekt over het oordeel van God. Vers 35 kun je dat oordeel vinden. De heiland die staat hier voor ons in het ambt van profeten. En net als de profeten in het Oude Testament heeft hij niet bepaald een hele vriendelijke, fijne boodschap. Hij heeft wel een eerlijke boodschap. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Jeruzalem, Jeruzalem. U zegt, nou dat is mooi. Dan blijf ik er mooi buiten. Daar hoor ik niet bij. En dan zeg ik, oh. Want wanneer de Heere hier Jeruzalem zegt, dan is dat niet beperkt tot een geografische plaats, de topografische ligging, maar dat reikt dieper, dat gaat verder. Jeruzalem dat functioneert hier in de tekst als een beeld voor heel het land en voor het hele verbondsvolk van de Heere God. Verbondskinderen. Maar dat ben jij ook. Bent u ook. Een verbondskind. Dat betekent die woorden die klinken ook voor u, voor mij en voor jou. En wat profeteert de zaligmaker dan? Harde woorden. Gij die uw profeten doodt. En in de grondtas staat hier weer een woord. Hetzelfde woord als in vers 1, waar het gaat over dat Herodes Jezus wil doden. En ook dit woord, dat heeft weer een juridische smaak. En de rechter gebruikt dit woord om de doodstraf uit te delen. Jongens en meisjes, in Amerika kun je de doodstraf krijgen. En als je iets ontzettend ergs hebt gedaan, een moord of zo, dan kan het zo gaan, je wordt voorgeleid voor de jury en voor de rechter. En dan kan het zo zijn dat de rechter zegt, ik veroordeel jou tot de doodstraf. Nou, dan beland je in de cel, dan beland je op death row. En je zit te wachten tot je wordt gedood. Nou, Jezus verwijt hier Jeruzalem, jullie doden jullie profeten. Jullie gaan als het ware op de stoel van de rechter zitten en doden jullie profeten. De profeten die Gods boodschap komen verkondigen. En hij zegt nog iets, hij zegt en stenigt die tot u gezonden zijn. U zegt, is stenigen en doden, is dat niet hetzelfde dan? Is dat wat anders? Nou ja, door te stenigen sterf je uiteindelijk natuurlijk. Maar de Heer die noemt hier expliciet stenigen. Hè, want stenigen, dat is de straf die stond op de godslastering. De Heer die zond zijn profeten en zijn boodschappers. En ze spraken Gods woord. En wat zegt Jeruzalem? Godslasteringen zijn het. Er klopt helemaal niks van. Het is godslasterlijk. Je kunt ook Handelingen 7, vers 52 erbij pakken. Daar staat, wie van de profeten heeft uw vader, hebben uw vaderen niet gedood en niet vervolgd? En denk maar terug aan Zacharia, koningen 2 Kronieken 24, Lucas 11. Lees er maar eens op na. Zacharia gedood in de tempel vanwege de woorden van de Allerhoogste die hij sprak tegen het volk. En Uria, Jeremia 26, en die tegen de stad en die tegen het land profeteert en het met de dood van het zwaard moet bekopen. En niet minder, denk ik ook aan Stefanus, dat is natuurlijk later, maar die felle woorden sprak juist tegen die Farizeeën en Sadduceeën. En ze stenigden hem. Hoort u het? Komt het hart van Jeruzalem openbaar. Het hart van verbondskinderen openbaar. En dat hart heeft maar één uitgang. Dat is dood. Dat is verderf. Voor alle profeten en voor alle boodschappers van de Heer. Er leeft vijandschap in dat hart van Jeruzalem. Tegen het woord. En dan mag je gerust zeggen dat woord met een hoofdletter. Van de Heer. En wees nou eens eerlijk vanavond naar uzelf. En ieder zo afzonderlijk. Op de stoelen of in de bank. Als het woord van de Heere God nou dichtbij komt. En dan bedoel ik echt dichtbij. En dat het niet alleen maar bij horen blijft en bij beschouwen blijft steken. Maar dat je het werkelijk hoort. Komt toch ook in ons hart die vijandschap naar boven. En als ik u vraag, wat doet het met u als je het hoort? Je bent lelijk en een gruwel voor Gods ogen en alle verdoemenis waardig. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15. En het eerste wat er in je opkomt. Zo erg is het toch niet gesteld met mij. Vijandschap tegen Gods woord. En wanneer je het hoort, geen enkel werk van uzelf draagt bij aan de zaligheid. Dat je het hoort vanaf de kansel. Je moet het echt alleen met Jezus doen. Niets van jezelf, maar alles van Hem. En je merkt in jezelf zo makkelijk. Zo makkelijk gaat het om er iets bij te doen. En wat komt er omhoog? Vijandschap tegen die boodschap. Want je wilt er iets van jezelf bij plakken. Iets van jezelf bij doen. Of dat je het hoort. Dat je een afgodendienaar bent. En je denkt je bent een oprechte christen. Maar toch dagelijks weer hand in hand met de goden van deze tijd. Het internet, het geld, je uiterlijk. De praatjes over anderen. Of dat je het hoort. Je moet je hele leven uit handen geven aan de Heere God. Hypotheek ook. Je schoolkeuze ook. Je kledingstijl ook. En wat komt er in je op? Vijandschap. Want de Heere die zou er toch niet zo moeilijk over doen. En gemeente, het is echt genade van de Heere God hoor. Als je in de kerk zit en u hoort het woord van de Heer en u wordt niet getergd, u wordt niet geërgerd, maar je gaat je weg naar Jezus vinden. Ik hoorde wel eens een dominee zeggen, als blikken konden doden, dan was ik al regelmatig dood. Uw hart, ook mijn hart, het hart van Jeruzalem. Geneigd om God en de boodschappen van God te haten. En dan vraagt u aan mij, nou prima. Maar waar komt dat dan uit voort? Het heeft iets met zonde te maken, maar waar komt het uit voort? Het komt voort uit de moeder van alle zonden. Vijandschap komt voort uit hoogmoed. Een hoge pet van jezelf op heb. Dat hebben we allemaal. Zelfs het nederigste mens op aard. Die heeft hoogmoed op de bodem van zijn hart. U ook. Wat is nou de kern van hoogmoed? Moet je terug naar Genesis 3. Kern van hoogmoed. Jezelf willen eren. Jezelf tot een God willen zijn. Daar komt die hoogmoed uit voort. Dat je jezelf als God ziet. En God niet wil erkennen voor wie jij is. Waarom dan niet? Dan gaat je eigen eer eraan. Dan gaat je eigen ik eraan. En doet pijn. Dat is wat ons tegen de borst stoot. En daarom is er verharding in je hart. Als je de Heere hoort spreken tijdens de preek. Dat hart van Jeruzalem en ook ons hart. Een hart vol met hoogmoed en vijanden van Gods woord. Maar het is dan toch heerlijk dat we in vers 34 ook iets zien van het hart van de Heer Jezus. Dat brengt ons bij het laatste punt van de preek. Het liefdevolle hart van de Heer Jezus. Want gemeente, in vers 34 krijgen we een inzicht, een inkijkje in het hart van de Heer God. In het hart van de Heer Jezus. En daar staat: hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder haar vleugelen vergadert. Zet eerst even een streepje onder die eerste twee woorden. Hoe menigmaal. Hier in de grondtaal staat een woordje, dat komen we drie keer tegen in het Nieuwe Testament. En in Matthäus 18 vers 21 bijvoorbeeld, daar vraagt Petrus aan de Heer Jezus: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven wanneer hij tegen me zondigt? En Jezus antwoordt, u kent het allemaal, ontelbare keren. Maar één ding is duidelijk in dit woordje, daar klinkt veelheid in door. En de Heer Jezus die legt het zo voor Jeruzalem neer en hij vraagt: hoe vaak, hoeveel keren heb ik je bijeen willen vergaderen? En dan denk ik, hoe doet hij dat dan? Nou, natuurlijk in die Joodse context, door de boeken van Mozes, daar klinkt het in door. Door de profeten, daar klinkt het in door. Door de straffen die de Heer zijn verbondsvolk ingaf, daar klinkt het in door. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen? Hoe vaak? En dan gaan we een stukje verder. Gelijkerwijs een hen haar kiekens onder haar vleugels vergadert. Je zou ook kunnen vertalen zoals een kip haar broedsel. Jongens en meisjes, van die kleine uitgebroede kuikentjes. Gelijkerwijs een hen haar kiekens onder haar vleugelen vergadert. In het beeld zie je iets van het hart van de Heere God. Dat hij een God is die voor je wil zorgen. Dat hij een God is die je wil koesteren onder zijn vleugels. Dat hij je wil voeden met de woorden van zijn mond. En beschermen tegen alle kwaad. Het beeld van die vleugels beschermen schild. Het uitspreiden van de vleugels, van de veren om haar broedsel te beschermen. En denkt u maar aan het Oude Testament, daar komt het ook heel vaak in voor. Hè, dat God zijn kinderen beschermt met zijn vleugels. Rut 2 vers 12, hè, daar zegt Boaz het tegen Rut. Hè, wat ben je toch, uw loon is volkomen, want je bent gaan schuilen onder de vleugels van de God van Israël. En David in Psalm 17, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels, want daar ben ik veilig. Psalm 91, hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugels zult gij betrouwen. Veilig onder Jezus' vleugels. Gemeente, onder Jezus' vleugels, daar ben je veilig. En dan stelt u misschien de vraag: waarvoor ben je dan veilig? Voor de aanvallen van de boze. Ja. Wanneer je te horen kreeg dat je een ernstige ziekte hebt. Ja. Op het moment dat alles wat je hebt opgebouwd rondom je heen wegvalt. Ja. Maar het gaat dieper. Want alleen onder Jezus' vleugels, daar ben je veilig. En dan moet u me echt op geloven. Alleen onder Jezus' vleugels ben je veilig voor de toekomende toren van de Heere God. De brandende toren van de Vader. Alleen onder Jezus' vleugels ben je veilig. En jongens en meisjes, ik wil jullie daar een verhaal over vertellen. Het was ongeveer 4 jaar geleden. En een moederkip en haar 5 kuikentjes die woonden op de boerderij in een oude schuur bij een oude boer. En het was allemaal zorgeloos. En tot er op een dag begon het te regenen, te bliksemen, te onweren. En precies boven in die oude schuur slaat de bliksem in. En je raadt het natuurlijk al, er gaat brand ontstaan. Het stro in die schuur vat vlam, het hout vat vlam, de trekker begint te roken. En die moeder met haar 5 kuikentjes, die kan geen enkele kant uit, de deur zit op slot. En die schuur die brandt tot de grond toe af. En de volgende morgen die boer die komt de schade opnemen. En hij ziet daar op de vloer van het afgebrande huis, ziet hij die moederkip liggen. En hij loopt er naartoe. En ineens hoort hij kuikentjes piepen. En hij drukt met zijn voet die moeder wat aan de kant. En ineens schieten er 5 levende kuikentjes onder die moederkip weg. Ze waren veilig onder haar vleugels voor het vuur. En die moeder die had haar leven gegeven voor haar kinderen. En trekt u vanavond de lijn nou eens door naar de Heer Jezus toe. Want voor u deed hij zijn mond niet open toen de aanklachten hem om de oren vlogen. En voor u kreeg hij die geeselklappen op zijn rug. En voor u liep hij met die doornenkroon door de straten van Jeruzalem. En voor u strompelt die met dat zware houten kruis bloedend over de klinkers naar het schedelplaats. En voor u liet hij zich aan een kruis spijkeren. En voor u riep hij het uit. Tetelestai, het is volbracht. Het is voleindigd. Zodat u nu wordt getroffen door de vurige vlammen van Gods toren. Zodat de Gods woede over alle zonden en schuld, dat het werd geblust. En dat de schuld werd betaald. Dat er geen rekening meer open staat. Dat er niks meer bij hoeft van jezelf. Voor u en voor jou. En nu zegt u tegen mij, maar dan moet je nog wel iets bij zeggen. En ja, dat ga ik ook doen, want Gods woord doet het ook. Want voor wie is die hele opsomming? Dat u. Het is voor de gelovigen. Voor Gods kinderen. En voor u die met al uw zonden en uw zuchten naar Jezus bent gaan vluchten. En dat je door bij Jezus bent gaan schuilen onder zijn vleugels. Onder de vleugels van het offerlam. En dan vraag ik u vanavond, schuilt u ook bij de Heer Jezus? En u zegt tegen mij, nou dat heb ik vroeger wel gedaan. Maar nu niet meer. En een ander die zegt tegen mij, nou ik weet het niet. Nee, ik vraag u nu. Schuilt u bij de Heer Jezus? Nu. Jullie ook jongeren, schuil je bij de Heer Jezus zoals dat kippetje. Bij de moederkip. Want we moeten heel eerlijk zijn op basis van Gods woord. Nu niet schuilen. Dat is straks voor eeuwig huilen. En het kan ook zijn, en dat hoop ik natuurlijk niet, dat je moet zeggen, nee, ik schuil niet bij Jezus met al mijn zonden. En dan stel ik u een andere vraag. Wil je bij Jezus schuilen? En het eerste wat u zegt is, ja maar, mijn zondekennis dan. Is het wel genoeg? Ben ik wel genoeg, ja, besef ik me wel genoeg hoe zondig ik ben om bij die Jezus te mogen schuilen? Of dat je zegt, ja, maar de uitverkiezing. Er moet wel iets gebeuren, het moet je wel gegeven worden. Of dat je zegt, ik ben al eens bij Jezus wezen schuilen. Maar ik ben weer helemaal weggedwaald. Hij ziet me opnieuw aankomen met hangende pootjes. Ik stel u de vraag opnieuw. Wilt u bij Jezus schuilen? Want de Heer die zegt op grond van het woord, mag ik u zeggen. Als je bij Jezus wilt schuilen, dan zegt Jezus, kom maar. Met al je mitsen en je maren. En met al je dogmatische bezwaren en tekorten. Met al je zonden en je schuld, met al je vuilheid, wil je bij Jezus schuilen? Hij zegt, kom maar schuilen. Want gemeente, dat wordt wel duidelijk in vers 34 hoor. Aan de Heere God ligt het niet. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. En dan ziet het door de hele Bijbel heen. Van het Oude tot het Nieuwe Testament. De Heer zegt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar ik heb daarin lust dat de goddeloze zich bekeert. En van zijn weg en leeft. Ezechiël 11. En de Heer zegt het in het Nieuwe Testament. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren zouden gaan, maar dat zij allen tot bekering zouden komen. En 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. Want dat is aangenaam voor God, onze zaligmaker. En dan komt het erachteraan welke wil dat mensen, alle mensen, zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Met andere woorden, Jezus wil dat u zalig wordt. Dat u tot de kennis van de waarheid wordt. Dat je bij Jezus gaat schuilen. En de laatste, Jezus die zegt het zelf, ik zal geenszins uitwerpen wie tot me komen. Wilt u schuilen? Jezus heeft nog nooit iemand weggestuurd hoor. Nog nooit. Dat is het hart van de Heer. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kiekens onder haar vleugels vergaderd. Daar proef je het. Wie God is. En wie die voor jou wil zijn. En jongens en meiden, jongeren, ouderen. Gaan afronden, maar de heiland die zegt er nog een aantal woorden achteraan. En die moeten we ook laten klinken. Vers 34, laatste stukje. Maar gij hebt niet gewild. Dat is een heftige constatering toch. Jeruzalem heeft niet gewild. Wat als je niet wil? Dan volgt het oordeel. Onderzoekt u thuis vers 35 maar eens. Dan zul je het zien. Maar gij hebt niet gewild. We komen dat nog meer tegen in de Bijbel. Lucas 15. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. De oudste zoon. Ondanks de smekingen van zijn vader bleef hij buiten staan. Gij hebt niet gewild. En nog eentje, Lucas 19, vers 27. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zal zijn. En dat is heftig. Dan zegt het woord, breng ze hier en sla ze dood voor mijn aangezicht neer. Als u niet wilt, dan volgt het oordeel, de eeuwige dood. Maar laten we hier nou vanavond mee naar huis gaan. En als dat verloren gaan gebeurt, dan komt het omdat u het niet wilt. Want die Christus die laat door de prediking en door zijn woord zien dat hij zo'n gewillige zaligmaker is. Als je verloren gaat, gij hebt niet gewild. Gemeente, we mogen nooit, maar dan ook werkelijk nooit, twijfelen aan Gods bereidheid, zijn gewilligheid, zijn trouw, om mensen ook hier in Friezeveen zalig te maken. En daarom roep ik het nog één keer. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Heb je een schuilplaats nodig? Kom schuilen onder mijn vleugels, zegt Jezus. Want daar ben je veilig. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere God in ons gebed. Heere God in de hemel. Heere, wat is dat toch een heerlijk evangelie. Dat u weer liet klinken. Het evangelie van vrije genade. En het evangelie van het ik wil van uw kant. En dan bid ik u, dan bidden wij u. Heere, of u het zo wilt maken in ons hart. Dat al het niet willen, dat u het door uw geest omdraait en van harte bereidt. Heere, geef toch dat wij door de prediking van het woord heen bij u aan de voeten komen. Zodat u ons kunt bedekken met uw vleugels. Heere, en zo bidden we dat ook in het bijzonder voor hen, Heere, die zoveel moeite hebben met de toe-eigening, die zoveel moeite hebben om te zeggen, ja, ik ben aan het schuilen bij de Heer Jezus. Heer, en wees dan toch nog zo genadig, ook vanavond, dat u met uw geest op bezoek gaat. En geef toch die volle zekerheid, die volle vreugde in het hart. Want bij Jezus ben je veilig. Wij danken u, Heere God, voor deze dienst. Wij danken u voor uw woord, die van kaft tot kaft laat zien wie u bent. Een God die wil dat zondaren zalig worden. En maak toch dat we ernst maken met dat woord. Dat we zullen lezen in uw woord, dat we zullen studeren in uw woord. Zodat we de schatten die erin liggen zullen opdelven. En het zullen vinden, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood voor mijn dood. Heere, maak toch dat als we de Bijbel open doen, dat we dat zullen lezen, dat we dat zullen vinden. Wij danken u voor dat de dienst in alle goede orde tot nu toe mocht verlopen. En wij danken u dat u zelf in ons midden aanwezig wilde zijn. En daarom leggen wij deze dienst terug in uw handen. En wij vragen u, doet u er maar mee wat u wilt. U weet beter voor de wat goed is voor ons dan mezelf. U weet beter wat er moet gebeuren dan mezelf. Heer, zo leggen we het in uw hand en we vragen u, wilt u dat gestrooide zaad, wat vanmorgen gestrooid is, wat vanavond gestrooid is, wilt u het laten groeien? Wilt u het de wasdom geven? Want als u het laat groeien, Heere, dan komt er wortel. Dan komt er vastheid. Dan komt er zekerheid op u. Heere, wij danken u voor deze dienst. En laat het uitlopen op de lof en de eer van uw nooit volprezen naam. Halleluja. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar de slotzang uit Psalm 27 en daarvan het derde vers, 27 vers 3. Daar staat, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgene van zijn tent en op een rots verhogen uit het ellend. Psalm 27 vers 3 als slotzang.
Thank you.
Zullen wij nog met elkaar bidden om een zegen van de Heere God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.